Ja, goedemorgen. Ja, we hebben een heel nieuw jaar. 2019 alweer. Ik weet nog dat we allemaal in de stress waren van met 1999 naar 2000. Hoe zal dat gaan? Komt dat goed? Wat voor plannen gaan we maken? En dan, tot mijn verbazing, las ik in de Bijbel ook over de plannen van de Heere God. En dat zijn prachtige mooie plannen, daar wil ik vanmorgen mee beginnen. Het is een bijzondere tekst uit 2 Samuel 14, vers 14. En ik lees eventjes één vers als voorafje. Daar is een mevrouw aan het woord met koning David. Daar is een boel misgegaan, politieke harrewar, zoals dat gaat, in hoge kringen. En dan zegt ze in vers 14, wij zullen immers zeker sterven. En als water zijn dat op de aarde wordt uitgegoten en dat het niet meer verzameld kan worden. God neemt het leven echter niet weg, maar denkt plannen uit, zodat de verstotene niet van hem verstoten blijft. Dat zijn de plannen van God. En die werkt hij uit in zijn woord. God neemt het leven echter niet weg, maar denkt plannen uit, zodat de verstotene niet van hem verstoten blijft. En als je dan nadenkt over de verstotene, ja, dan is dat eigenlijk al in het paradijs, dat de hele complete mensheid verstoten werd. Maar God denkt plannen uit, zodat dat niet blijft. En in het kader van deze tekst wil ik graag met u lezen een paar hoofdstukken hiervoor, 2 Samuel 9, de levensgeschiedenis van Mefiboset. Dat is een heel bijzonder verhaal. En dan mag je je afvragen, als je dat gaat lezen, waarom heeft de Heere God het nodig gevonden om zoiets in de Bijbel te zetten? 2 Samuel 9, als je een HSV hebt, pagina 451. En om een idee te krijgen waar het over gaat, lees ik eerst gewoon het hele verhaal maar even. En dat begint in vers 1 met David zei, dubbele punt, is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul, zodat ik hem goedertierenheid kan bewijzen omwille van Jonathan. Het huis van Saul nu had een dienaar van wie de naam Ziba was. Ze riepen hem bij David. En de koning zei tegen hem, bent u Ziba? Hij zei, uw dienaar. En de koning zei, is er soms nog iemand van het huis van Saul, zodat ik de goedertierenheid van God aan hem kan bewijzen? En toen zei Ziba tegen de koning, er is nog een zoon van Jonathan, die aan beide voeten verlamd is. En de koning zei tegen hem, waar is hij? En Ziba zei tegen de koning, zie, hij is in het huis van Magir, de zoon van Amiel in Lodebar. Toen stuurde koning David boden en liet hem uit het huis van Magir halen, de zoon van Amiel uit Lodebar. Toen Mefiboset, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, bij David binnenkwam, wierp hij zich met zijn gezicht ter aarde en boog zich neer. En David zei, Mefiboset. En dan zei ze, hier is uw dienaar. En David zei tegen hem, wees niet bevreesd, want ik zal u zeker goedertierenheid bewijzen omwille van uw vader Jonathan. Ik zal u alle akkers van uw vader Saul teruggeven en u zult voortdurend aan mijn tafel de maaltijd gebruiken. Toen boog hij zich en zei, wat is uw dienaar dat u aandacht beschenkt aan een dode hond als ik ben? Toen riep de koning Ziba, de knecht van Saul, en zei tegen hem, al wat van Saul en van zijn hele huis was, heb ik aan de zoon van uw heer gegeven. Daarom moet u voor hem het land bewerken, u, uw zonen en uw slaven. En u moet hem de hele opbrengst brengen, zodat de zoon van uw heer voedsel heeft om te eten. Mefiboset, de zoon van uw heer, zal voortdurend aan mijn tafel de maaltijd gebruiken. Nu had Ziba 15 zonen en 20 slaven. En Ziba zei tegen de koning, overeenkomstig alles wat mijn heer de koning zijn dienaar gebiedt, zal uw dienaar doen. Mefiboset zal aan mijn tafel eten als een van de zonen van de koning. En Mefiboset had een jonge zoon van wie de naam Micha was. Allen die in het huis van Ziba woonden, waren dienaren van Mefiboset. Zo woonde Mefiboset in Jeruzalem, omdat hij voortdurend aan de tafel van de koning at. Hij was kreupel aan zijn beide voeten. Ja, dat is een mooi verhaal, hè? Dat is een verhaal met een happy end. En wij mensen houden wel van een geschiedenis met een happy end. En eigenlijk is de hele Bijbel een geschiedenis met een happy end, alleen zonder end. Dus er komen prachtige dingen in voor. En als je dan dit verhaal zo leest, dan zeg je, ja, dat is toch prachtig. Iemand die verlamd aan beide voeten. Ja, hoe was dat nou ook weer gekomen? Dat staat ook in de Bijbel. Dan moeten we even terugbladeren naar een paar hoofdstukken terug. 2 Samuel 4. Daar lezen we hoe het zo gekomen is met Mefiboset. Hij kon er niks aan doen, het was hem overkomen. Er waren politieke strubbelingen. Gehannes met het koningschap en het koningshuis in 2 Samuel 4. En dan staat er in vers 4. 2 Samuel 4, vers 4. Jonathan, de zoon van Saul, had een zoon die aan beide voeten verlamd was. Hij was 5 jaar oud toen het bericht over Saul en Jonathan uit Jezreel kwam. En zijn voedster had hem opgepakt en hij was gevlucht. Maar toen zij haastig op de vlucht sloeg, gebeurde het dat hij viel en kreupel werd. En zijn naam was Mefiboset. Zo is het gebeurd. Hij kon er niks aan doen. Het was hem overkomen. Verlamd aan beide voeten. Ja, en dan was je in de aap gelogeerd, want je kent geen poot verzetten in goed Nederlands. En het is heel mooi dat hem dit overkomt, dat er nog iemand is die aan hem denkt. En die hem laat halen. Hij wordt gedragen of gereden naar het Koninklijk Paleis. Een man die geen uitzicht had, geen werk kon doen, geen eigen huis had. We hebben net gelezen, hij woonde in bij Magier, de zoon van Amiel. Dus hij had niet eens een eigen plek. Dat is een hele dramatische situatie. Wij zouden zeggen, dat is een loser. In goed Nederlands, hè? Zo vinden wij dat dan. En dat hem dit overkomt, is natuurlijk prachtig mooi. En dat er dan iemand als Ziba opgedragen wordt met zijn 35 man personeel om alle landerijen vroeger van Saul terug te geven. De opbrengst is voor Mefiboset. Dus hij is plotseling goed bij kas. Hij verkeert in koninklijke kringen, woont in Jeruzalem en eet aan de tafel van de koning. Nou, grotere ommekeer kun je je toch bijna niet voorstellen. Een happy end. En dan uiteindelijk dan zie je dus in een van de laatste versen dat het goed met hem gaat. Hij is kennelijk getrouwd, want hij krijgt een zoon die de naam Micha krijgt. En Micha betekent wie is als God. Dus zijn hele geschiedenis dankt hij aan God en dat realiseert hij zich. Want daarom geef je ook je zoon de naam wie is als God. En als je het dan over de namen gaat hebben met zo'n geschiedenis, ja, dan krijgt het hele verhaal een andere lading. Want als deze geschiedenis dus gewoon alleen maar op zichzelf staat, van dit kan een mens gebeuren als je een beetje mazzel hebt. En wat moeten we hiervan leren? Wat moeten wij hiervan leren? Moeten wij hiervan leren dat als we koning zijn of in een bevoorrechte positie, dat we dan even moeten denken, is er nog iemand die heel zielig is, die verlamd is aan beide voeten, die we kunnen promoveren, die we vanaf heden iedere dag aan onze tafel kunnen laten eten? Is dat de strekking van het verhaal? Nou, het zou mooi zijn, maar ik denk het niet. En daarom ga ik dan een klein beetje het Bijbels namenboek erbij pakken. En dan zie je dus dat die namen allemaal veelzeggende betekenissen hebben. Bijvoorbeeld Mefiboset betekent die schande verbreidt. Een beetje een bizarre naam. Als je als ouders een zoontje krijgt en die geeft je de naam Mefiboset, die schande verbreidt. Nou, ik kan me het wel een beetje voorstellen, want in die tijd speelden er veel politieke spelletjes met het nageslacht van Saul en wie zal er koning worden en Absalom, dat gedoe allemaal. Dus er waren nogal wat misstanden in Israël en misschien in het kader daarvan hebben de ouders toen gedacht om hun zoon schande te noemen, die schande verbreidt. Maar het gaat nog wel wat verder. Want hij woont namelijk in het huis, hij is in het huis van Magier, de zoon van Amiel in Lodebar. Ja, dat is wel een bizarre betekenis, die naam, want Magier, dat betekent de verkochte. En Amiel, ja, als u een beetje nadenkt, dan weet u daar de betekenis ook wel van. Ami, wat in Hosea 6 staat. Lo Ami, mijn volk en niet mijn volk. Ami is volk en Lo Ami is niet mijn volk. En Amiel is volk van God, van Elohim. Dus meneer Mefiboset woont dus in het huis van Magier. En de verkochte in het huis van het volk van God uit Lodebar. En Lodebar, dat is ook weer zo'n apart woord. Lo is niks, hè? Lo ami. Lo is niet, noppes, niente, helemaal niks. En er staat een hele mooie betekenis in Amos. Amos, Abadja, Jona. Ik zoek het er even bij. Amos 6, vers 13. Daar staat een hele mooie betekenis onderaan de pagina over het woordje Lodebar. Dan, het is een profetie die God aan Amos doorgeeft. En Amos geeft dat door aan het volk van Israël. En het gaat natuurlijk weer niet de goede kant op met het volk van Israël. Het gaat helemaal fout. En dan zegt Amos in vers 12, rennen paarden op een rots, ploegt men er met runderen. Ja, u hebt recht in gal veranderd. U hebt recht in bitterheid veranderd. En de vrucht van de gerechtigheid in alsem. U die blij bent met Lodebar. U die zegt, hebben wij niet door onze kracht Karnaim voor ons ingenomen? U die blij bent met Lodebar. En daar staat onderaan de bladzijde, Lodebar, dat is een plaats en die betekent een ding van niks. Wij zou zeggen een dooie mus. U die blij bent met een dooie mus. Ja, Israël is een puinhoop geworden. Het is geen schaduw meer van de situatie onder koning Salomo. Met een land vloeiende van melk en honing. En alles ging goed. En ze waren rijk. En de volken rondom brachten schatting. En brachten goud en hout voor de tempel en voor het paleis. En het ging allemaal goed. En dat is allemaal misgelopen. En dan zegt profeet Amos tegen het volk. Jullie zijn blij met een dooie mus. En dat is in principe, moet ik natuurlijk in deze zaal heel zachtjes zeggen, een klein beetje met Israël nu ook zo. Hè? Ze hebben het, ze doen verschrikkelijk hun best. Ze hebben in 1948 met een ongelofelijke prestatie geleverd door een staat op te richten, terwijl de hele wereld tegen hun was. En ze houden het nog steeds vol. En dat is een enorme prestatie. Maar goed, als je dus de betekenissen van de namen eventjes invult in dat ene zinnetje wat er staat in 2 Samuel 9 vers 6. Dan staat er dus, die schande verbreidt, is verlamd aan beide voeten, woont in het huis van de verkochte. En dat is de zoon van het volk van God in het plaatsje een ding van niks. Dat staat er eigenlijk. En dan denk ik van ja, maar dan gaat het dus kennelijk over iets meer. Als alleen maar een meneer, Mephibosheth, die verlamd was, dan gaat het kennelijk over iemand van het volk van God. Dan gaat het over het volk van God zelf. Het gaat over Israël. Het volk van Israël wat uiteindelijk bijna helemaal niet meer op de kaart staat. Ook het land nu, Israël, is nu zo ontzettend klein. Het is maar een fractie van de oppervlakte onder Salomo. En dat was wel de meest positieve situatie. Maar als je dan in de Bijbel leest hoe groot Israël gaat worden, dan zie je dus dat Israël uiteindelijk vanaf de rivier van Egypte tot de Eufraat. Maar dat is met een end. Als je dat op de kaart gaat, ga maar eens googlen op die kreet, dan zie je dus dat daar de rivier van Egypte, de Nijl, en dan wordt een horizontale streep getrokken dwars door de Sinaï heen, en dan tot aan de Eufraat. Dat helemaal wordt in de toekomst Israël. Dus het gaat wel goed komen. Het gaat wel helemaal goed komen met Israël. Maar goed, die schande verbreidt. En op dit moment is het dus zo dat Israël in principe dus schande verbreidt. De opdracht die bijvoorbeeld in Psalm 105 vers 1 staat, gaat dan uit en maakt alle volken de grote wonderen van de Heere God bekend. Daar zijn ze nog steeds niet aan toegekomen. En dat gaat natuurlijk in de toekomst wel gebeuren, want alle profetieën die in de Bijbel over Israël staan, die komen gewoon uit. Ze zijn nu tijdelijk terzijde geschoven, ze hebben het moeilijk. En straks zal God de draad weer opnemen met Israël. En dan zullen de 10 stammen terugkomen en dan zal de Heere God alles rechtzetten. En dan krijg je dus dat het land vernieuwd wordt en dat er een hemels Jeruzalem naar beneden komt van 2200 kilometer in het vierkant. Je kan het je niet voorstellen, maar zo staat het er. 2200 kilometer in het vierkant, een hemels Jeruzalem en dat komt daar neer op de plek van de oude, het nieuwe Jeruzalem. En dat zit al een beetje in de naam Jeruzalem ook, hè? Jerusalem. Jerusalem. In ieder Hebreeuws woord wat eindigt op een ayim, dat is een tweevoud. Dat zijn er twee. In het begin schiep God de hemelen en de aarde. Daar staat Shamayim, dat is een tweevoud. Daar staat dus, in het begin schiep God de beide hemelen en de aarde. En als een Jood met nieuwjaar zegt proost, dan zegt hij lagayim. En dat verbast het naar het Nederlands toe, de gaaien. Maar lagayim betekent op de levens. En ze zeggen dan op het leven. Nee, er staat op de levens twee. Er komt nog een nieuw leven. Weet je, dat zit allemaal prachtig mooi verborgen in de Hebreeuwse taal. Als je daar zo langzamerhand een klein beetje achter komt, dan word je erop getriggerd. En dan ga ik altijd eventjes in het Bijbelprogramma kijken, is het over een ayin of een ayim? En dit is de moeite waard. Dus als het gaat over dit verhaal, meneer Mephibosheth, ja, het is prachtig dat hem dat overkomen is. En dat hij verlamd aan beide voeten gedragen wordt naar het koninklijk paleis. En dat het allemaal goed met hem komt. En dan ga je nadenken over die situatie. En dan, ja, ik denk wel dat Mefibosheth op zijn benen stond te trillen toen hij binnengebracht werd. Want ja, het was wel gebruikelijk om van de oude dynastie iedereen om zeep te helpen als er een nieuwe koning was. Want er moest geen andere troonopvolgers komen. Dus als Mefibosheth dus bij David komt, dan zegt David ook in vers 7, wees niet bevreesd, want ik zal u zeker goede tierenheid bewijzen omwille van uw vader Jonathan. Ik zal alle akkers enzovoort teruggeven. En de definitie die Mefibosheth van zichzelf geeft, is ook die van een dode hond. Hè? Wat is uw dienaar, hè, dat bedoelt hij zichzelf, dat u, de grote koning, aandacht schenkt aan een dode hond als ik ben. Aan een dode hond als ik ben. Zo definieert hij zichzelf. En dat is niet erg positief als je als mens deze gedachte hebt. Aan de andere kant, als een mens dus zijn eigen gang gaat, als een volk zijn eigen gang gaat en ze houden geen rekening met God, dan ben je in principe dood in zonde en misdaden. Want dood is ten principale verwijderd zijn van God, niet naar God luisteren. En dat hij zichzelf deze definitie geeft, ik denk dat het terecht is. Want ja, vanaf nu komt hij in een hele nieuwe positie. Hij komt in een hele nieuwe status. Hij woont in de stad van David en hij vertoeft aan de maaltijd bij de koning. En als je dan aan de tafel van de koning zit en je steekt je voeten onder de tafel, dan zit hij daar in de hele rij. En dan kan je niet eens meer zien dat hij verlamd is naar beide voeten. Daar zie je niks van. Pas als hij daar vandaan gaat, ja, dan heeft hij weer een probleem. Daar zit ook een mooie overdrachtelijke betekenis in. En uiteindelijk, dan krijgt deze man die schande verbreidt, dus een zoon. En die heet Micha. Wie is de Heere gelijk? Hij geeft God de eer. En zo hoort het natuurlijk ook. En zo krijgt deze affaire krijgt een bijzondere positieve ommekeer. Zo'n grandioze ommekeer, ja, dat kan je bijna niet bedenken. Als je dit in een film zou verfilmen. Iemand die inwoont bij de verkochte, weliswaar van het huis van God, verlamd aan beide voeten. Ja, wat moet je dan? En als je dat gaat verfilmen, dan zeggen ze, nou ja, dat is verder gezocht. Ja, dat is wat God doet. Dat zijn de plannen die God maakt. Dat zijn de plannen die God maakt voor Israël. Het komt goed met Israël. Maar als ik me nou realiseer wat er dan in de laatste 7 brieven van Paulus staat over de positie van de gemeente, dan gaat dat eigenlijk precies hetzelfde. Wij van onszelf. Dood in zonde en misdaden. Wij kunnen van onszelf geen poot verzetten die enigszins positief is. Als ik om me heen in de wereld kijk hoe slecht het allemaal gaat en hoe bizar het allemaal zich ontwikkelt, dan is het dramatisch. En dan zitten wij hier in West-Europa nog de crème de la crème. We hebben een goede gezondheidszorg, we hebben een prima wegennet en dat gaat allemaal perfect. Vergeleken bij de rest van de wereld, kijk eens naar Afrika. Hoe bizar, hoe slecht het daar gaat, hoe moeizaam het allemaal gaat. Jongens, jongens, jongens. Dan zitten wij nog heel goed. Maar ja, wij zijn de kerken stromen leeg. Ik las in de laatste amen dat er gaan er ongeveer 10.000 uit. In Nederland alleen al, uit de kerk. Bewust, we gaan eruit. We willen niet meer. En dat is jammer. Maar als ik dan zie wat onze positie is, dan lees ik plotseling dat we geplaatst zijn in de hemel in Christus. Wij van nature een dode hond. Overgezet in het koninkrijk van de zoon zijn de liefde. Dan zeg ik van ja, je kunt in deze geschiedenis van Mefibosheth, daar kun je ook de positie van de gemeente in verplaatsen. He, van nature zondaren, alleen maar in staat om te zondigen. Ook al doen we nog zo ons best, alleen maar in staat om de plank mis te slaan. Want zonde betekent gewoon alleen maar het doel missen. Ja, welk doel missen? Nou, het doel van God missen. Dus als je heel positief bezig bent en je bent een vreselijk positief mens en je doet geweldig je best om je medemens en je haalt alle zielige mensen uit de goot en je haalt alle mensen die kreupeld zijn naar je huis om onder de tafel te laten, aan je tafel te laten eten en je gelooft vervolgens niet in God, dan mis je het doel van God. En dan ben je in de ogen van de mensen, dan krijg je een beker en dan krijg je een Nobelprijs voor de vrede en een Nobelprijs voor dit en voor dat. Maar ja, dat pak ik ook wel eens een klein beetje verkeerd uit. Kijk maar eens naar Myanmar. Naar die mevrouw die daar aan de bewind zit. Die kreeg notabene ook een Nobelprijs. En wat is er van geworden? Dramatisch. Dus onze positie is in feite, kun je vergelijken met de grote ommekeer die Mefibosheth ook meemaakt. Hij buigt zich neer. Hij definieert zichzelf. En zover moet je als gelovige ook komen, als mens. Dat je jezelf realiseert. Ja, maar ik ben van mezelf een dode hond en ik kan helemaal niks. En dan ga je dus verder bestuderen in Gods woord. En dan ga je dus lezen wat er in de latere brieven staat. En dan zie je dat we vergeving in Christus ontvangen hebben. En dan denk je bij jezelf, wat mooi dat ik dat heb gekregen. Waarom eigenlijk? Ik heb het niet verdiend. En dan lees je even verder dat de Heere God ons al heeft uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Dan denk je, nou dat is bizar, ik was toch niet eens geboren. En toen had God al positieve plannen met mij. Ja, dat is precies wat de Heere God doet en wat, ook, wat we net gelezen hebben in 2 Samuel 14. Dat die vrouw tegen David zegt, de Heere God denkt plannen uit om datgene wat verloren was niet meer verloren te laten zijn. Om datgene wat verstoten was niet meer verstoten te laten zijn. En wij zijn niet meer verloren, wij zijn niet meer verstoten. Wij zijn overgeplaatst in het koninkrijk van de Zoon zijn de liefde. En dat zijn toch wel prachtige mooie dingen. En ik moet u zeggen, dat geeft het leven perspectief. Want het kwam goed met Mephibozet en het kwam goed met, met ons. En het zal ook goed komen met Israël. Want laten we maar even door naar Hosea. Want vooral de profeet Hosea die is zeer uitvoerig in de beschrijving van Israël. Amos, Obadja, Jona, Hosea. Ik heb pagina 1400 ongeveer. Daar staat Hosea. En dan lees ik dus in Hosea 2... dat oorspronkelijk, God heeft zijn volk dus verstoten. Hosea 1, dan staat dus, geef hem de naam Lo-Ami, want u bent niet mijn volk en ik zal er voor u niet zijn. Ja, dat zijn uitspraken van de Heere God, Hosea 1 vers 9. En dan wordt er nog een kind geboren, dat wordt genoemd Lo-Ruhama, want ik zal mij voortaan niet meer ontfermen over het huis van Israël, want ik zal hen voorzeker wegvoeren. Maar over het huis van Juda zal ik mij ontfermen. En ik zal hen verlossen door de Heere hun God. Ik zal hen echter niet verlossen door boog, door zwaard, door strijd, door paarden of door ruiters. Enzovoort, enzovoort. Dan zie je dus dat de situatie... God heeft dus een scheidbrief gegeven aan de 10 stammen. Ze zijn 700 voor Christus al weggevaagd uit het land. Ze zitten verstopt onder de volken. Wij weten niet waar ze zijn. En we zijn het kwijtgeraakt. Maar de Heere God weet het. En het feit dat de 2 stammen... Juda en Benjamin, dat die nog niet een scheidbrief kregen, dat lag alleen maar in het feit dat er nog een belofte stond. De belofte dat er een Messias geboren zou worden uit Israël. En uiteindelijk wordt hij uit Juda geboren. Of daar wordt hij geboren en dat is de Messias. En dat is de enige reden. En dan zie je dus dat, zoals er gesproken is, jullie zijn niet mijn volk en ik zal jullie een scheidbrief geven. Dan staat er dus in hoofdstuk 2 vers 18, ik zal u voor eeuwig... Ik zal u voor eeuwig tot mijn bruid nemen. Ik zal u tot mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht. In goede tierenheid en in barmhartigheid. In trouw zal ik u voor mij als bruid nemen. En u zult de Heere kennen. Ja, dat woordje kennen, dat zit nog wel, dat is nog wel wat meer als dat oppervlakkige kennen zoals wij dat in onze Nederlandse taal gebruiken. Dat staat bijvoorbeeld in, ook in de Statenvertaling, zie je dat een Adam bekende Eva en ze werd zwanger en ze baarde een zoon. Nou, dat zit wel even meer in bekennen als een vluchtig kennen. Dat is bekennen en erkennen en herkennen en elkaar liefhebben. En dat gaat er dus in de toekomst zo uitzien. Ik zal u voor eeuwig tot mijn bruid nemen en ik zal u, mijn bruid nemen, ik zal u tot mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht. Dat is dus niet uit de loop van een geweer of van een Uzi of met heel veel vernuft. Nee, dat is zoals de Heere God dat doet op zijn manier. Zonder wapens, zonder wat dan ook. En zo doet de Heere God dat dan ook. Hè? In de toekomst ook. Ik bedoel, als er op dit moment één groot probleem is in het land Israël, dat is ze hebben een enorm gebrek aan water. En ze hebben een heleboel trucs en grote pompen en waterzuiveringsinstallatie en omgekeerde osmose. Redden ze het om nog te leven daar. Hè? Prachtig mooi. Maar dan zie je dus dat de profetieën in de Bijbel staan over het nieuwe land, wat God uiteindelijk zal gaan regelen. En dan staat daar ook dat God zal zorgen voor de regen zonder handen. Zonder handen. Zonder irrigatie. Zonder dat er 380 volt op moet komen te staan om die pomp aan te drijven. Nee, want de Heere God gaat voor de late en de vroege regen zorgen. En dan gaat er een situatie in Israël ontstaan dat de zaaier de maaier zo wat tegen gaat komen. Hè? Dus de zaaier is aan het zaaien en het groeit zo hard. Het komt, dat maaier die zegt, hey, schiet een beetje op, want ik ben alweer aan het plukken. Ja. Profetie uit Gods woord. Wij snappen dat helemaal niet. Wij zeggen, dat kan helemaal niet. Maar zo gaat het wel, want de Heere God die doet dat. En dat is ook zo'n bizarre grote ommekeer die minstens zo groot is als de ommekeer van Mephibozet in zijn situatie. En dat is prachtig mooi. En dan David, hè, dat is de geliefde. Ja, de geliefde. Dan is er maar één geliefde die, waar hij een beeld van is. En dat is van de Heer Jezus Christus. Want ook in de evangelie lezen wij dat de Heer God zegt, deze is mijn zoon, de geliefde, luister naar hem. De geliefde. En David is in het verhaal van 2 Samuel, is ook de geliefde. En dan denk ik, wat geeft dat een bijzondere betekenis aan zo'n heel verhaal? Want het initiatief gaat van David uit. En David die zal wel even een beetje vreemd gekeken hebben, want er is nog wat aan de hand met David. Bijvoorbeeld, blader maar even weer naar 2 Samuel 5. Want kijk, David was natuurlijk ook gewoon een mens. Hij was niet alleen een type van Christus. Hij was ook gewoon een mens. En dan lees je dus in 2 Samuel 5 dat David als hoofd van het leger, kijk, Jeruzalem, die heette toen Jebus, en de mensen die daar woonden, Jebusieten. En die was nog niet helemaal veroverd. En dan gaan ze dus bezig onderweg naar Jebus. En dan gaan ze het Jeruzalem belegeren. En dan staat er in vers 4, hoofdstuk 2 Samuel 5 vers 4. 30 jaar oud was David toen hij koning werd. 40 jaar heeft hij geregeerd. Nou, 30 jaar oud was ook de Heer Jezus toen hij actief ging worden. En ook Jozef was 30 jaar toen hij onderkoning werd in Egypte. 30 jaar was hij oud toen David koning werd. 40 jaar heeft hij geregeerd. Te Hebron regeerde hij 7 jaar en 6 maanden over Juda. En in Jeruzalem regeerde hij 33 jaar over heel Israël en Juda. De koning trok met zijn man op naar Jeruzalem tegen de Jebusieten die in dat land woonden. Ze zeiden tegen David, u komt hier niet binnen, want zelfs blinden en kreupelen zullen u terugdrijven. Dat wil zeggen, David komt hier niet binnen. David nam echter de vesting Sion, dat is de stad van David, in. David zei namelijk op die dag, ieder die de Jebusieten wil verslaan, moet de watergang zien te bereiken. En wat die kreupelen en blinden betreft, David haat ze met heel zijn ziel. Dat is wat. David haat ze met heel zijn ziel. En een paar dagen later zegt hij, is er nog iemand over van het huis van Saul? Dan zal ik hem goedgunstigheid bewijzen ter wille van Jonathan, mijn meer dan vriend Jonathan. En dan krijgt hij iemand in zijn huis en dan ziet hij iedere dag aan tafel zitten, verlamd aan beide voeten. En hij heeft de pest aan mensen die kreupel zijn. Dat was wel eventjes een hard gelach. Dat is de menselijke kant van de zaak. Maar aan de andere kant, als je erover nadenkt, hij haat ze met heel zijn hart. Dat is wel apart. En dat woordje haten, dat heb ik ook eens eventjes opgeplozen. Ik denk, ja, dat is wel vreemd. Ik had het met mijn kleindochter van 12 over deze geschiedenis. En toen vertelde ik dat zo eens even, zo tussen de bedrijven door. Want ze komt wel eens eventjes logeren en dan zijn we lekker aan het knutselen samen. En onder het knutselen kun je hele gesprekken hebben. Toen zei ze, wat raar nou toch eigenlijk die David? Hij was toch een gelovige? Dan ga je toch niet haten? Dat is een goede opmerking wel. Aan de andere kant, haten is wat anders dan pesten. Hè? Pesten is gewoon zonder opgave van reden, gewoon elkaar dwars zitten. Maar haten is ergens niet mee om kunnen gaan, ergens je verder van willen houden. En als bijvoorbeeld met betrekking tot de Heere God kun je ook gebruiken, de Heere God haat zonde. Doet hij daarmee iets illegaals? Nee, maar hij kan daar niet mee omgaan. Hij staat daar verremaal boven. En alle plannen die hij openbaart in zijn woord, de plannen die hij bekendmaakt aan Israël en de plannen met ons, die zijn er allemaal om ons vrij te kopen van de zonde, ons verre te laten zijn van de zonde, ons volmaakt te plaatsen in Christus. En ook de situatie met Israël, de boom des levens groeit uiteindelijk weer in dat nieuwe Jeruzalem. En het water des levens vloeit onder de troon vandaan. En de bladeren van de boom des levens zijn tot genezing van de volken. Dus alles is erop gericht dat alle mensen, zowel Israël als de heidenen, allemaal uiteindelijk hun knie voor de Heere God gaan buigen. Daar zijn alle plannen van God. Dus hij haat de zonde. Hij kan daar niet mee omgaan. En ik denk dat je in dat licht ook moet zien dat zo'n tekst daar staat. Want in het begin dacht ik van, ja, wat moet je nou daarmee? Aan de andere kant, even helemaal achter in de Bijbel naar Openbaring 21, waar gesproken wordt over de nieuwe situatie, het nieuwe Jeruzalem bijvoorbeeld, hè? Dat gaat over de stad die naar beneden toe komt. Openbaring 21, vers 9, daar staat dus, en hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel bij God vandaan. Ja, het neerdaalde uit de hemel, dus het kwam van boven, bij God vandaan. Vanuit de derde hemel dus. Daar komt dus een gigantische grote stad vandaan. En die blijkt later 2200 kilometer in de vierkant te zijn. En de hoogte van die stad is zelfs ook 2200 kilometer. Dat kunnen wij ons helemaal niet voorstellen. Maar ja, Gods woord zegt het. En of het nou een kubus is of een piramide. Ik denk eigenlijk zelf een klein beetje een piramide, maar daar heb ik verder ook geen argumenten voor. Maar dan zie je dus dat het om die stad gaat. En dan vers 22. Ik zag geen tempel in haar. Dus in het Nieuwe Jeruzalem, daar is geen tempel. Kijk, dit is nog een stukje van de oude tempel van Salomo. Waarschijnlijk zelfs van de tempel van Herodes. Een stukje klaagmuur. Het enige wat je kunt doen is klagen en briefjes in de gaten stoppen. Die één keer in de zoveel tijd door de autoriteiten worden uitgevist. En op zo'n briefje kun je dan je wensen zetten. Ik zag geen tempel in haar, dus die muur is er dan ook niet meer. Want de Heere God de Almachtige is haar tempel. En het lam. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen. Want de heerlijkheid van God verlicht haar. En het lam met een hoofdletter, is haar lamp. De naties, de volkeren, die zalig worden, zullen in haar licht wandelen. En de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. En haar poorten zullen overdag nooit gesloten zijn, waar daar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen. En al wat onrein is, zal er niet inkomen. En ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het lam. Niemand die onrein is, zal er inkomen. En onrein, dat is gewoon synoniem voor ziek, kreupel, blind of whatever. Als je dus leest Deuteronomium 6, 7 en 8, de definities die de Heere God zelf geeft van het land Israël, een land vloeiende van melk en honing. En dan staat erbij, ik zal geen enkele ziekte op jullie leggen. Er zal geen misdrag onder jullie zijn. Niet onder de mens en niet bij het vee. En dan staat er een prachtige mooie opsomming. Moet je voor de aardigheid vanmiddag eens lezen. Deuteronomie 6, 7 en 8. Wat allemaal God voor een prachtige aardse belofte geeft aan Israël. Er zal geen misdrag onder u zijn. Niet bij het vee en niet bij de mens. Ik zal geen van de ziektes op u leggen die ik op de Egyptenaren gelegd heb. Prachtig mooi, dan denk ik, oh, geweldig. Maar ja, als de Heer Jezus op aarde gaat rondwandelen, dan zijn er plotseling een heleboel melaatsen. Waar komt dat toch vandaan? Ja, door ongeloof. En als daar plotseling een blind geborene is, die wordt genezen, en de discipelen zeggen tegen de Heer Jezus, wie had er nou gezondigd, hij of zijn ouders? Was dat een legitieme vraag? Ja, dat was toen daar een legitieme vraag. Want als jullie wandelen zoals dat mij voor ogen staat, dan zal ik geen ziektes op jullie leggen. Dan zal er niemand meer laat zijn, dan zal er niemand blind zijn. Later geeft de Heer Jezus op die vraag van de discipelen nog even een ander antwoord. Want hij zegt, nou, deze was blind geboren, opdat de werken Gods in hem openbaar worden. Ja, dat is natuurlijk prachtig mooi. Die man die was 40. Die was al geboren, blind geboren, voordat de Heer Jezus geboren was in Bethlehem. Met dat doel, moet je even voorstellen. Over planning gesproken van God. Hij overziet dat allemaal. Ik moet u zeggen, ik word daar heel blij van als ik die dingen me zo realiseer. Dat God alles in tijd, in chronologie, ook zo haarscherp overziet. Ook een detail als bijvoorbeeld dat het volk Israël eindelijk na 40 jaar ellende door de Jordaan gaat. Dan zegt de Heere God van, ik heb bij Adam de Jordaan geblokkeerd. Dat is wel 30 kilometer stroomopwaarts. 30 kilometer stroomopwaarts heeft de Heere God de Jordaan geblokkeerd. Dus daar is een strook van minstens 30 kilometer waar ze met z'n allen in een uurtje overheen trekken. Maar als je 2-2 loopt, nou, dan ben je wel een paar dagen bezig. Weet je, de Heere God die regelt het allemaal van tevoren netjes keurig geregeld. En toen kwamen ze in het land en toen gingen ze eten voor het eerst van de vruchten. Dat hadden ze in 40 jaar niet gedaan, 40 jaar manna geleefd. Korianderzaad leek het op. Het smaakte naar honing. Je kon het bakken, je kon het koken. Mineralen, vitamine, alles zat erin. Van grijsaard tot jongeling. Je kon er 40 jaar van leven. En ze hadden nog nooit geplant en gezaaid. En ze komen in het land. En de eerste dag dat ze in het land komen, is het manna daar nog? En eten ze van de vrucht van het land. En daarna geen manna meer. Het overlapt elkaar. God zegt niet, nee, ik stop aan deze kant van de Jordaan en bekijk het nou maar verder. Je komt in een land vloeiende van melk en honing. Nee, ik zal nog een dagje zorgen. Weet je, zo is de Heere God. Hij zorgt overal voor. Hij denkt om ons. In alle kleine details. Dus overdrachtelijk gaat dit verhaal over Israël. En overdrachtelijk gaat dit verhaal van Mephibosheth ook over ons. En overdrachtelijk gaat het erover dat de Heere God plannen maakt. Zodat degenen die verstoten zijn, niet meer van hem verstoten zijn. En de positie die Mephibosheth heeft gekregen was gigantisch mooi. En het eindigt toch met het ene zinnetje. En hij was verlamd, hij bleef verlamd aan beide voeten. En kijk, en dat is nou het verschil met ons. Wij kunnen allerlei dingen mankeren, lichamelijk, geestelijk. Het kan van alles misgaan in ons leven. We kunnen failliet gaan en zo. En gelukkig hebben we een goede gezondheidszorg, maar er kan een heleboel misgaan. Maar wij zijn niet meer verlamd aan beide voeten. Als ik zie wat onze positie in Christus is, dan worden we verklaard volmaakt te zijn in Christus. De Heere God ziet ons in Christus volmaakt aan. Die ziet niet dat ik hier een paar van titanium schroeven in mijn been heb met een roestvrijstalen dingetje en zo. Dat ziet hij helemaal niet. Hij ziet mij volmaakt in Christus. Niet meer verlamd aan beide voeten. En ik moet je zeggen, ik word daar heel ontzettend blij van. Het geeft mij ook moed. En iedere morgen als ik wakker word, dan denk ik even vluchtig weer aan die situatie. En dan schiet me ook altijd die tekst vaak te binnen van Psalm 143. Ik hef mijn ziel tot u op. Maak mij de weg bekend die ik te gaan heb. Nou, doe maar weer, Heere God. En we zijn, zoals ook Mefiboset, zijn wij ook begenadigd in de geliefde. Bladert u eventjes naar de Efezebrief. Ik kan niet anders dan met de Efezebrief gaan besluiten. Want dat is de laatste informatie die de Heere God aan de mensheid bekend maakt. En dan zie ik dus in Efeze 1, vers 5. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn zonen, er staat in de Bijbel gedrukt kinderen, maar er moeten zonen staan, aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf. Overeenkomstig het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genadigd, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Begenadigd in de geliefde. Wij hebben genade gekregen, wij zijn begenadigd in de geliefde. En de geliefde, dat was de betekenis van de naam David, maar dat is ook de Heer Jezus Christus, de opgestane Heer. En dan vers 7, in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. Niet krijgen we misschien die verlossing als we vreselijk ons best doen en regelmatig met de kop tegen de muur lopen en allerlei penitenties al gedoen. Nee, helemaal niet nodig. Wij hebben dat gewoon gekregen, zonder dat we er zelf een stap voor verzet hebben. En we mogen daar dankbaar voor zijn. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtreding, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Dat is mooi, dat die genade en de rijkdom van zijn genade niet overeenkomstig is met ons aantal overtredingen. Niet van 500 overtredingen en ik geef 501 keer genade, dan zit ik altijd goed. Nee, zeker niet. De vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. En hoe heeft hij dat gedaan? Die hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid. Toen hij ons, overeenkomstig zijn welbehagen, de Heere God heeft daar plezier in, de Heere God wordt daar ook blij van, dat doet hij, daar heeft hij lol in, dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimnis van zijn wil bekend maakte, om in de bedeling van de volheid der tijden alles weer in Christus bijeen te brengen. Zowel wat in de hemelen als op de aarde is. In hem zijn wij ook een erfdeel geworden. Wij die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van hem die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil. Opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn. Dat zijn wij. Opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn. Die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. In hem bent u ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid, gehoord hebt. En let u vooral op de volgorde. Eerst horen. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Garantiebewijs, handgeld, op voorhand gegeven. Horen, luisteren, geloven en dan word je bevestigd daarin. En dat handgeld, dat is een onderpand van onze erfenis. Tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Ja, dat, alleen zo'n zinnetje 14, vers 14, daar kun je al een uur over hebben. Dat is zo ongelooflijk mooi. Het is een onderpand, het is een garantiebewijs van onze erfenis. Dus wij zijn opgestaan met hem gestorven en met hem opgewekt in nieuwheid des levens. Maar dat opstaan, dat uiteindelijke echt opstaan in het nieuwe leven bij hem boven, dat gaat nog komen. En dat is de erfenis die we gaan krijgen. En het garantiebewijs daartoe hebben we gekregen bij monden van de Heilige Geest. En dat is allemaal tot lof van zijn heerlijkheid. Dat is allemaal omdat de Heere God daar zelf plezier in heeft. Nou, ik moet u zeggen, daar word ik ongelooflijk blij van. Dat geeft mij moed voor de toekomst. Ook als ik om me heen kijk in deze wereld. En ik zie wat er allemaal misgaat. En wat je soms voor situaties tegenkomt in het leven. Ik hoorde afgelopen week van een zus, die was een eindje aan het lopen in het bos. En ze wist, ja, als ik een eindje die kant op ga, dan zijn daar nog van die hele oude grafheuvels uit de oertijd. Ik ga daar even langs met de hond. En ze loopt daar bij die grafheuvels. En ze ziet in één keer op de grond tussen twee van die heuvels zit een oude man zitten. Op een stukje plastic op de grond zit daar een boterhammetje te eten. Ze denkt, dat is gek. Ik ga nou daar zitten in de regen een boterhammetje eten tussen grafheuvels. Ja, en zij is zo van, ga ik even op af, even een praatje maken. Dag meneer, goedemorgen. Zit u hier de boterhammetje te eten? Ja. Heel gesprek. Wat blijkt? Die zuster heeft de gave om dit soort gesprekken te voeren met iedereen. En binnen 5 minuten was het erachter dat de man kanker had. Hij was ten dode opgeschreven. Hij had nog 2 maanden leven. Hij had het boeddhisme geprobeerd. Hij had het hindoeïsme geprobeerd. Hij kwam vroeger uit de kerk en vond het allemaal niks meer. En hij zat te wachten tot hij dood ging. Dat is toch wat? En dan staat zij daar met haar hondje en zij denkt, oh Heer, Heere God, deze man die gaat verloren. U bent toch ook voor hem gestorven? En uiteindelijk blijkt maar weer, hij is weer gekomen uit de kerk en gefrustreerd weggelopen. En toen het hindoeïsme geprobeerd en toen het boeddhisme geprobeerd. En als het dan allemaal goed met je gaat, dan kun je het wel aardig volhouden. Maar dan krijg je te horen, ja meneer, u bent ongeneeslijk ziek en u wordt opgegeven en het is afgelopen. En ja, dan, zodra ze dan thuis komt, dan krijg ik een mailtje, wat me nou toch gebeurd is, ik heb dit en dat gezien. Ze zegt, en toen ging ik staan, en toen, want ik heb even naast hem gezeten, en toen heb ik hem een hand gegeven. En toen zei ze tegen hem, eigenlijk zou ik u een knuffel willen geven. Moet je je voorstellen, een wildvreemde vent, ergens midden in het bos. En toen zegt hij, weet je hoe je een knuffel geeft? Let even op, ik ben ook voor de knuffel, hè. Hij zegt, je moet de knuffel altijd geven met het hoofd van de tegenkant aan de linkerkant. Want het hart zit links en van die andere zit het hart ook links en dan komen die harten het dichtst bij elkaar. Dat vond ik zo mooi. Ik heb al heel wat afgeknuffeld in mijn leven, maar ik had daar nog nooit bij nagedacht. En dat hoor je van de man die ten dode is opgeschreven die daar zit. En ik heb ooit eens een keer een gedicht gemaakt over de knuffel. Want ik denk, ja, als iedereen echt van harte gaat knuffelen, ja, dan gaat de farmaceutische industrie gaat failliet. Dat kan niet missen. Maar goed, dat terzijde. Maar zo zie je dus maar, dat is leed. Hè? Daar zitten, je broodje eten, tussen 2 grafheuvels, wetende dat het grafheuvels zijn. De man was goed ontwikkeld. En dat je dan moet maar wachten tot je doodgaat en dat je dan geen hoop hebt. En wat hebben wij dan een prachtige hoop? Christus, die alles voor ons geregeld heeft, dan in de kleinste details. Prachtig mooi. Dus ja, Ziba en zijn knechten gingen werken voor Mephibosheth. En de Heere God met zijn legioenen en Jezus Christus hebben voor ons gewerkt. Hij heeft dat alles gedaan waartoe wij niet in staat waren. En hij heeft ons gedragen, opgepakt, heeft om ons gedacht en ons geplaatst in de hemel in Christus. Met ook nog een Heilige Geest en een erfenis die nog gaat komen. Ik vind het prachtig mooi. Ik stel voor dat we daar de Heere God voor gaan danken. We komen tot u, lieve Heer. We zijn er blij mee dat we net in uw woord gelezen hebben wat voor een prachtige hemelse positie wij ontvangen hebben. Heer, we hebben er niets voor hoeven doen. U hebt aan ons gedacht. U hebt ons gehaald. En we zijn gebracht en we zijn geplaatst, overgeplaatst in het koninkrijk van de Zoon van uw liefde. We hebben ook nog bevestiging van de geest gekregen en we mogen dagelijks aan uw tafel eten. Heer, wat een geweldige situatie is dat, dat wij dat mogen lezen in uw woord. Maar we moeten het wel geloven, we moeten het wel tot ons nemen. En dan worden we er blij van, Heer, dan geeft het ons leven perspectief. Dan komt er een vrede in ons hart, een vrede die alle verstand te boven gaat, die alle intellect te boven staat. Want dat is een vrede die is van God. Heer, dank u wel dat u dat ons geeft. Dank u wel dat het ook met Israël goed komt. Dat er een nieuwe situatie voor hun zal ontstaan. Ik heb het idee dat het niet heel lang meer gaat duren. Heer, wil u ook danken voor het woord wat u ons geeft, waar steeds weer zoveel prachtige mooie dingen in tevoorschijn komen. Zo'n kleine geschiedenis van zo'n paar verzen met zo'n mooie overdrachtelijke betekenis. Dank u, Heer, dat u ook broeders geeft die boeken schrijven en namenboeken schrijven en concordanties schrijven die ons daarin helpen. En ook softwarepakketten waar we makkelijk in uw woord kunnen zoeken wat er in de grondtekst staat. Heer, al die dingen die helpen ons en ik wil u daarvoor danken. We willen ons maar weer aan u toevertrouwen, ook voor de rest van deze dag en de week die voor ons ligt, de werkweek. Het leven gaat weer zijn gewone gang en we komen weer allerlei mensen tegen, misschien buren of op het werk of op school of wat dan ook. Heer, en wilt u ons maar helpen om daar onze juiste houding te bepalen, om zo met een open vizier tegemoet te treden, met dezelfde liefde die we van u ontvangen hebben. Heer, van onszelf is dat wel eens een beetje lastig, maar wilt u ons maar daar de moed voor geven. En we zijn blij dat u bereikbaar bent, 24 uur per dag. Geen keuzemenu, maar u bent er. Heer, dank u wel voor uw liefde. We rekenen op u. Amen.